Vanavond is dan in de serie Bijbellezingen hoofdstuk 8 aan de beurt van Exodus. We gaan samen lezen Exodus hoofdstuk 8.
Daarna zeide de Heere tot Mozes, ga in tot Farao en zeg tot hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk vertrekken, dat ze mij dienen. En dien gij het weigert te laten trekken, zie, zo zal ik uw ganse landpalen met vossen, dat is kikkers, slaan. Dat de rivier van vossen zal krielen, die zullen opkomen en in uw huizen komen en in uw slaapkamer, ja op uw bed, ook in de huizen van uw knechten en op uw volk en in uw bakovens en in uw troggen. En de vossen zullen opkomen op u en op uw volk en op al uw knechten. Verder zeide de Heere tot Mozes, zeg tot de Aaron, strek uw hand uit met uw staf over de stromen en over de rivieren en over de poelen. En doe vossen opkomen over Egypteland. En Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er kwamen vossen op en bedekten Egypteland. Toen deden de tovenaars ook alzo met hun bezweringen, en ze deden vossen over Egypteland opkomen. En Farao riep Mozes en Aaron en zei, bid vuriglijk tot de Heere, dat hij de vossen van mij en van mijn volk wegnemen. Zo zal ik het volk trekken laten, dat zij de Heere offeren. Doch Mozes zei tegen Farao, heb de eer boven mij. Tegen wanneer zal ik voor u en voor uw knechten en voor uw volk vuriglijk bidden, om deze vossen van u en van uw huizen te verdelgen, dat zij alleen in de rivier overblijven? Hij dan zeide, tegen morgen. En hij zeide, het zij naar uw woord, opdat gij weet dat er niemand is gelijk de Heere onze God. Zo zullen de vossen van u en van uw huizen en van uw knechten en van uw volk wijken. Ze zullen alleen in de rivier overblijven. Toen ging Mozes en Aaron uit van Farao. En Mozes riep tot de Heere ter oorzake der vossen, die hij Farao had opgelegd. En de Heere deed naar het woord van Mozes. En de vossen stierven uit de huizen, uit de voorzalen en al uit de velden. En zij vergaderden ze samen bij hopen en het land stonk. Toen nu Farao zag dat er verademing was, verzwaarde zij zijn hart, dat hij naar hen niet hoorde, gelijk als de Heere gesproken had. Verder zeide de Heere tot Mozes, zeg tot de Aaron, strek uw staf uit en sla het stof der aarde, dat het tot luizen worden in het ganse Egypteland. En ze deden al zo, want Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof der aarde. En er werden vele luizen aan de mensen en aan het vee. En al het stof der aarde werd luizen in het ganse Egypteland. De tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen, omdat ze luizen voortbrachten. Toch ze konden niet. Zo waren de luizen aan de mensen en aan het vee. Toen zeiden de tovenaars tot Farao, dit is Gods vinger. Doch Farao's hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. Verder zeide de Heere tot Mozes, maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht. Zie, hij zal aan het water uitgaan en zeg tot hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen. Want zo gij mijn volk niet laat trekken, zie, zo zal ik een vermenging van ongedierte zenden op u en op uw knechten en op uw volk en in uw huizen, alzo dat de huizen van de Egyptenaren met deze vermenging zullen vervuld worden, en ook het aardrijk waarop ze zijn. En ik zal dien dagen het land Gozen, waarin mijn volk woont, afzonderen, dat er geen vermenging van ongedierte zij, opdat gij weet dat ik de Heere in het midden deze lands ben. En ik zal een verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. Tegen morgen zal dit teken geschieden. En de Heere deed al zo. En er kwam een zware vermenging van ongedierte in het huis van Farao en in de huizen van zijn knechten en over het ganse Egypteland. Het land werd verdorven van deze vermenging. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zei, ga heen, offer uw God in het land. Mozes dan zeide, het is niet recht dat men al zo doe, want wij zouden de Egyptenaren gruwel den Heere onze God mogen offeren. Zie, indien wij daar Egyptenaren gruwel voor hun ogen offerden, zouden zij ons niet stenigen? Laat ons de weg van 3 dagen in de woestijn gaan, dat wij de Heere onze God offeren, gelijk Hij tot ons zeggen zal. Toen zei Farao, ik zal u trekken laten, dat gijlieden den Heere uw God offert in de woestijn. Alleen dat gijlieden in het gaan geenszins te verre trekt. Maar bid vuriglijk voor mij. Mozes nu zeide, zie, ik ga van u, en zal tot de Heere vuriglijk bidden, dat deze vermenging van ongedierte van Farao's en van zijn knechten en van zijn volk morgen wegwijken. Alleen dat Farao niet meer bedriegelijk handelen, dit volk niet latende gaan, om de Heere te offeren. Toen ging Mozes uit van Farao en bad vurig tot de Heere. En de Heere deed naar het woord van Mozes, en de vermenging van ongedierte week van Farao, van zijn knechten en van zijn volk, er bleef er niet één over. Toch Farao verzwaarde zijn hart ook ditmaal, en hij liet het volk niet trekken.
Geliefde, ik wilde vanavond met u graag een loflied zingen. Een loflied ter ere van God, zijn almacht, zijn grote kracht. Misschien dat het ook wel het genoegen van uw hart is om Gods lof te zingen. Want Hij is een groot God, nietwaar? Ik wilde graag ook de lof van de Heere zingen als het gaat over zijn rechtvaardigheid in de tweede plaats. Want Hij heeft ook het recht lief. En dat moet u ook bedenken als u deze geschiedenissen leest. Hij heeft het recht zo lief. En als het goed is, krijgt u God ook lief, omdat Hij het recht lief heeft. Ja, ook omdat Hij het recht zo lief heeft. Het recht dat hier struikelt op de straten, niet op de straten van het Koninkrijk van God. Ik wilde graag met u een loflied zingen op Gods genade, want daar gaat het in dit hoofdstuk ook om. En daarom willen we na de lezing zingen, Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dat is Psalm 98, vers 2. Ja, er is heel wat gebeurd voordat het volk Israël het land Egypte kon verlaten. Maar het is gebeurd. Farao heeft het wel lang tegen kunnen houden. Maar toch, het is gebeurd. God heeft altijd het laatste woord. En Hij heeft dat gedaan omdat Hij de machtige is, zoals we zullen horen. Maar vooral ook omdat Hij de getrouwe is, Hij had het beloofd. En Hij kan en Hij wil van zijn woord nooit af. Dat moet u bedenken als het moeilijk wordt in uw leven. Hij kan en Hij wil van zijn belofte woord niet af. Hij is de God der verlossing, der menigvuldige verlossing, zoals we zingen met Psalm 42. Ja, die grote macht van de Heere, daarbij verbleekt de macht van zo'n man als Farao. Farao die gewoon weigert, halsstarrig, hij verhardt zijn nek. Zo komen we een paar keer tegen, maar ook als een man die soms het uitroep van ellende en vraagt of we voor hem zullen bidden. Zo machtig is de farao dus ook weer niet. Als hij dat zelfs vraagt aan Mozes om te bidden. De macht die mensen hebben hier op aarde, die verbleekt bij de macht die de Heere heeft. De macht die mensen hebben hier op aarde is zo anders dan de macht die de Heere heeft. Hij gebruikt zijn macht altijd tot eer van zijn naam en ook tot het welzijn van mensen. En daarom kun je daarover zingen van de macht van God. Want zo'n God, beste allemaal, hebben we toch nodig, hè? Zo'n God die almachtig is. Die de dingen in je leven kan overwinnen. Die onmogelijke dingen kan doen. Als je daarmee geconfronteerd wordt. Als je met vijanden te doen krijgt. Nu hebt u toch ook, als het goed is, hebt u drie vijanden in ieder geval. Nee, je moet geen vijanden maken, maar je krijgt ze wel. als je de Heer Jezus leert volgen, drie vijanden. En daarom hebt u een almachtig God nodig, alleen maar om u een beetje te troosten tegenover die machten die je zo ten neer kunnen drukken. Ja, toen heeft de Heer op die hardnekkigheid van Farao gereageerd door allerlei plagen. We hebben er al één gezien, maar nu de tweede. De tweede plaag van kikkers. Nou, ze wisten wel wat kikkers waren. In de Nijl genoeg kikkers. Ze werden, als ik het goed gelezen heb, zelfs een soort vergoot, die kikkers. Belachelijk natuurlijk. Maar alle godsdienst buiten de ware godsdienst is gewoon belachelijk. Kikkers werden dus een soort gezien als wezens die de wil van God doorgaven of iets dergelijks. Buitengewoon belachelijk. Maar ja, als je de waarheid niet hebt gezien en ontdekt in je leven, ja, dan kan een mens van alles en nog wat geloven. Ook vandaag nog, de gekste dingen. Kikkers kwamen er in grote hopen. Ja, ze kwamen niet zomaar. De farao was wel gewaarschuwd. Zo doet God het ook dan, hè? Hij waarschuwt eerst. Zodat je zou kunnen zeggen, kikkers, nee heer, alstublieft. Hè, zoiets. Maar dat deed farao dus niet. Bidden moet je ook nog leren. Hey, je hoort geen één gebed van hem, hè? Wel vraagt hij of een ander voor hem wil bidden, maar zelf geen enkel gebed. Dat kon hij niet, bidden. En als je dat niet kunt, bidden, ja, dan ben je eigenlijk machteloos. Ja, dan ben je machteloos. Dan reken je op jezelf en op anderen. Dan heb je God de Almachtige niet nodig om die aan te roepen in alle dingen, klein en groot. Dan heb je een hoge dunk van jezelf en dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Nee, bidden kon hij niet, farao. Bevelen wel, dat kon hij wel heel goed. Onderdrukken, zijn eigen gang gaan. Ja, dat kon hij allemaal heel goed. Toen heeft God de kikkers laten komen in grote getalen. Vreselijk toch, je moet er niet aan denken, overal kikkers. En ze kwamen ook overal. Op plekken waar je nooit kikkers tegenkomt. In ovens en in baktroggen. In je bed. Ook in het bed van farao. Ja, ook in het bed van farao kwamen ze. God stuurde ze. Hij wees ze de weg. En ze waren heel gehoorzaam, die kikkers. Ze gingen waar God hen de weg wees. En zo kwamen ze in de huizen terecht. En de kinderen zullen wel gegild hebben. Mama! Mijn mama stond zelf op een stoel in de keuken. Bang voor de kikkers. Ze kropen tegen je op, hè. Wat is God machtig, hè, dat hij nog over kikkers ook zeggenschap heeft. Ik heb dat niet. Nee, als ik wat tegen een kikker zeg, reageert hij niet. God wel, hè. God wel. Machtige God hebt u, hè. Is hij ook uw God? Machtige God. En ze kwamen in grote getalen. Vreselijk natuurlijk, zo'n plaag. En ja, toen werd de farao natuurlijk benauwd. Ja, tuurlijk, iedereen werd benauwd. En Mozes en Aaron moesten komen. En u weet hoe het gegaan is verder. Mozes moest bidden. Hij lijkt te capituleren. Maar dat lijkt maar zo. Capituleren, dat is genade als een mens capituleert voor God. Hè? Als een mens zich overgeeft aan God, dat is genade. Maar dat deed farao niet. Dat deed hij niet, nee. Zijn hart werd verhard en hij verhardde zijn eigen hart ook nog eens. Een drama is het geweest. Machtig is God, heel groot. Maar toen er geen bekering kwam, toen ging God door. God gaat door. Ja, God gaat ook door. En er is een andere plaag gekomen. Ja, luizen staat er dan in de vertaling. Misschien zijn het muggen geweest. Dat weet ik allemaal niet precies. Dat kan ook allemaal wel. Ik weet niet wat ik kiezen moet hoor. Hè? tussen een luis of een mug, weet u dat? Een mug die kan ook zo lastig zijn, één mug al. Eén mug kan je uit je slaap houden. En dan zwermen van muggen. Onder de bulten zaten ze, farao ook. Overal jeuk natuurlijk. Machtig hè, is God. Zo machtig. Kleine beestjes, hele kleine beestjes. Ze deden ook wat God wilde. Staken de mensen en de beesten, die arme dieren, ja, die arme dieren. Die moesten ook onder de zonde van farao en zijn hardnekkigheid lijden. Dieren zijn ook altijd de dupe. Ze zeggen wel eens, kinderen zijn altijd de dupe, maar dieren ook. Dieren ook. En die kregen ook jeuk overal natuurlijk. Ja, een reden te meer, farao, om je te bekeren. Zie eens wat je aanricht, wat de zonde aanricht. Ja, dat is ook gekomen, omdat de farao zich niet bekeerde. Dat zei ik al, God gaat door. Hij gaat door hoor, niet tot en met de 10e plaag hoor, nee, hij gaat door. Tot en met de 11e plaag gaat hij door. En farao ook weer benauwd natuurlijk. Ja, we gaan er niet op al die details natuurlijk in, want ik wilde wat zeggen over de macht van God. En die blijkt dan ook als de farao zich verhardt. Zelfs de tovenaars zeggen, dit is Gods vinger. Dat zeggen ze, ja. Die zeggen dus, en zeggen ze niet tegen elkaar, maar tegen de farao, hè. Ze krijgen van die kant ook nog een waarschuwing. Dit is Gods vinger. En als Gods vinger al zo machtig is, hoe zal dan zijn hand, hoe zal dan zijn, zullen dan zijn twee handen niet zijn als hij die laat werken, hè? Die twee handen van God, die rechterhand van God, die machtige hand van God. Maar goed, de luizen of de muggen, wat dan ook, ze hebben ook een narigheid veroorzaakt, ook met de bedoeling om de farao klein te krijgen. Kun je nagaan wat een mens eigenlijk is, hè? Je zegt wel eens, ja, een mens zal nooit buigen als de Heilige Geest niet in je hart komt. Dat is wel zo, maar je moest je eigenlijk wel schamen daarvoor, hè? Dat nu de macht en de kracht van de Heilige Geest nodig is om een mens op zijn plek te krijgen. Kun je nagaan hoe een mens geworden is. De Heilige Geest is een almachtige kracht van God en die brengt je op de plek. Die wil het ook graag hoor, ja. Maar je kunt nagaan hoe een mens dan is dat hij dat nodig heeft. Hè? Ja, toen heeft Mozes de farao weer bezocht aan de rivier. We hoorden de vorige keer dat hij daar kwam om niet om zichzelf te baden, maar ja, ook om te offeren en zo, om de rivier te aanbidden. Hij gaat gewoon door met zijn leven. Geen enkele verandering. En dan staat Mozes er tegenover hem. En Mozes die kondigt weer een nieuwe plaag aan. Ja, en weer hetzelfde. Het is een man die gewoon zichzelf verhardt. Ondanks wat er allemaal aangekondigd wordt. Nu kan hij weten dat het geen zomaar waarschuwingen zijn. Maar dat God ook echt doet wat hij zegt, hè. Niet spelen met het woord van God, hè. Die denken, het zal wel loslopen. Nooit denken, zal zo'n vaart wel niet lopen. Gaat wel in de Bijbel over ernstige dingen. Ja, maar we moeten het allemaal nog maar zien. Nee, dat moet je niet denken, het zal zo'n vaart niet lopen. Farao dacht dat steeds. En ja, toen kwam er dus, en er staat een vermenging van ongedierte, ja, dat schijnt dan toch ook weer een benaming te zijn van steekvliegen of zo. Misschien, nou ja, bij steekvlieg denk ik niet zo gauw een ongedierte, ratten en muizen en schorpioenen en zo, hè. Nou, daar moet je toch ook niet aan denken, dat is een nachtmerrie. Een nachtmerrie. Ja, dat hart van farao was zo verhard. Wat is God toch machtig, hè? Je zal die God toch tegenkrijgen. En als God tegen je is, hè? wie zal er dan voor je zijn? Die God tegen. En dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet. Wat dacht u? Dat hoeft helemaal niet. Als God, zegt Paulus, voor je is, dat kan dus ook. Wie zal dan tegen je zijn? Je zal die God toch voor je hebben. Achter je, als een toevlucht, als een sterkte, als iemand die jouw God is. Jouw God. Waarvan je zingen kan, deze God is onze God. Hè? Deze God, die machtig is. Want het gaat wel om zijn macht tegenover de macht van de vijanden. Dus en daar kan ik best wel onder indruk zijn van de vijanden die er zijn vandaag de dag ook hoor. Toch, wat gebeurt er allemaal niet in de wereld? Waar gaat het naartoe? Sommige mensen lezen de krant niet meer, want ze worden er misselijk van. Nou ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Maar het is eigenlijk je hoofd in zand steken natuurlijk. Er zijn allemaal dingen die doorgaan hoor. Dat heeft de Heer ook gezegd hè. We gaan plagen over de wereld. En dat is onze tweede gedachte. Het gaat in dit gedeelte ook over Gods rechtvaardigheid. Gods recht. Daar gaat het ook over. God moet op de zonde reageren. Dat wil hij. Dat moet hij ook. Krachten zijn natuur. Hij kan met de zonde geen loopje nemen. Dat doen mensen, maar God doet dat niet. Hij moet echt de zonde straffen. En dat moet u ook zien in de dingen die er vandaag de dag gebeuren. Van de week hoorde ik het ook weer iemand zeggen die zei, ja, als er nou een God is, waarom gebeurt er dan zoveel ellende op de wereld? Nou, die ellende die er gebeurt, is juist een bewijs dat God er is. God bewijst zichzelf in de narigheid en in de oorlogen en de pestilenties die er zijn, de epidemieën en de ziektes en al die dingen die er gebeuren. Laat God zien dat hij een God is die te allen dagen torent. Voorwaar, er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Een God die reageert op de zonde. Dat is het allerergste wat een mens kan doen, tegen God opstaan. Ja, dan zijn we eigenlijk van nature niet zo heel anders en misschien helemaal niet anders dan Farao. Als we ons verharden en we gaan door. En we gaan op onze eigen gekozen wegen. We zijn ook niet zo'n tiran als hij die op zijn troon iedereen zit te regeren en te zeggen wat ze doen moeten. Maar toch hè, heb je je nek al voor God gebogen. Ben je al voor hem in het stof gekomen en heb je al gezegd, Heere, u bent de ene ware God, wil u mijn God zijn. Dat heb u toch beloofd. Toen ik toch zo'n klein babytje was, toen kwam u toch al naar me toe. En toen zei u toch om u te zijn tot een God. U wilt toch zo graag God zijn in het leven. Wel nu, ik wil graag uw kind zijn, Heere. Want anders red ik het niet in het leven. Hoe moet ik leven? Hoe moet ik er straks uit? Hoe moet ik u ooit ontmoeten als ik u niet tot mijn God en Vader heb? Deze machtige God, ja. Deze oordelen zijn dus een bewijs van het bestaan van God. Hè? Daar moet je maar van uitgaan. Een bewijs van het bestaan van God. God moet zonde straffen. Straks vergaat de hele wereld. Dag van gramschap, van ellende. Als de wereld, wie zal het wenden? Zal in vuur en vlammen enden. En waarom? Omdat wij allemaal een zootje van maken. Hè? Er zit Gods hand achter. Gods vinger, zeiden de tovenaars. Die zit daarachter. Deze wereld kan niet blijven bestaan. Waarom niet? Vanwege de zonde die alles heeft aangetast. En daarom moet God komen met zijn oordeel. Het laatste oordeel. Maar ik kwam bij Farao ook niet gelijk bij het laatste oordeel. Er gingen andere oordelen aan vooraf voordat er bekering zou komen. Hè? We lezen in Openbaring ook van plagen. Van engelen die schalen met plagen hebben en die uitgieten over de wereld. En dan krijg je ook de vreselijkste dingen, maar geen bekering. Ja, geen bekering. Mensen gaan lasteren. God lastte geen bekering. Ze bekeren zich niet. Een heel droevig refrein in Openbaring 12 geloof ik of zo. Lees maar na. Daar staat het. En zij bekeren zich niet. De ene plaag naar de andere. En dat is juist de bedoeling. Dat is juist de bedoeling. Dacht u dat God lust heeft om te plagen, om dat woord te gebruiken? Dacht u dat God lust heeft om mensen te verdoemen? Dan kent u God niet. Nee, dan kent u hem helemaal niet. Dan kent u hem echt niet. Als u denkt dat God daarin lust heeft. God wil dat er terugkeer komt. Wederkeer. Bekering. Berouw. Heere, hier ben ik. Wees mij genadig. Ik heb ook zo'n stijve nek. Ik ben ook zo'n man die doorgaat, zo'n vrouw die wil weigeren te buigen voor u. Bekeer me, o God, en wees me genadig. En dan niet alleen vanwege de indruk van de oordelen die over de wereld gaan, maar ook over het feit dat we nog mogen leven en dat het laatste oordeel nog niet is losgebarsten. We leven nog in het heden van de genade. U en ik allemaal. Ja? Gisteren op het graf hebben we nog gezegd ook over, dat die tekst leert ons als onze dagen tellen. Dagen tellen, eigenlijk leven we maar één dag. We leven maar één dag. En die dag is de dag der zaligheid. Eén dag. Voor sommige mensen duurt die dag 50 jaar, een ander 60, een ander 70 jaar. We leven maar één dag en het is de dag der zaligheid. En in die dag wil God het heil schenken. Vergeving, vrede met God, het eeuwige leven. Hij wil je niet verdoemen. Hij heeft gezworen dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. Dat zit erachter. Ja, dus die oordelen. Het loopt allemaal door bij Farao tot de 10e plaag aan toe. En dan komt de ergste plaag en dan zit hij nog in. De 11e, ja. De 11e. Dat is het eeuwige oordeel. Dat moet een plaag zijn die ik niet kan beschrijven. Nee, weet ik niet. Het moet vreselijk zijn als je daarin terechtkomt. Dagen zonder eind. De 11e plaag, noem ik dat maar. Maar, ja, het zijn verschrikkelijke dingen. En toch, bij het overdenken van dit hoofdstuk heb ik ook licht gezien. Ja, ook licht. Want kijk eens, in het hoofdstuk gaat het ook over, en daar eindigen we dan weer eens de derde gedachte, over Gods genade. Eerst over Gods algemene genade. Zijn algemene genade, daar mag de hele wereld in delen. Hè? Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, hij laat zijn zon schijnen over bozen en goeden. Iedereen deelt erin, in die algemene genade. Ook daar, ook de meneer de farao heeft erin gedeeld, in algemene genade. Want God verhoorde het gebed van Mozes en de kikkers gingen weg. Ze stierven massaal in een hartverlamming. Die kikkers. Machtig, hè, is God. Je zou toch gelijk tot bekering komen? Ja. En die luizen en die muggen allemaal, die steekvliegen, of dat ongedierte, het ging ook weer weg. De tovenaars kregen het niet voor elkaar, kregen eigenlijk niks voor elkaar. Wat ze deden was allemaal bedrog, daar moet je van uitgaan, op bedrog. De duivel kan je wel een handje helpen, maar hij is ook een grote bedrieger. En als hij dan ook kikkers tevoorschijn konden roepen, hè, net zoals de heren, nou, dan zouden ze gelijk zijn aan de Heer en dat is niemand. De duivel helemaal niet, dat is geen schepper. Die kan alleen maar kapot maken en niet scheppen. Nee. Dus allemaal bedrog hoor. De Heer die doet geen kunstjes, helemaal niet. Hij is de God van het wonder. Maar ze gingen ook weer weg. En op het gebed van Mozes, hè? Mozes die bad. En nou, dat was al heel wat, dat Mozes, dat hij dat vroeg al. Hè? Ja, nou ja, we wantrouwen hem wel een beetje, maar hij vroeg het dan toch, bid voor mij. En bij die derde plaag die we vanavond behandelen, daar mocht hij dus zelf een dag bepalen waarop dat ongedierte wegging. En dan zou dat op dat moment ook gebeuren, om te bewijzen dat Gods hand erachter zat. Hè? Maar het gebeurde wel. Het was net als na een ernstige onweersbui. Hè? Dat hebben we ook weer gehad. Maar bekering kwam er niet. Dat was Gods algemene genade, dat hij niet gelijk met die 11e plaag kwam. Dat hij nog tijd voor bekering gaf. En ik hoop dat er in Egypte zijn geweest, hoor, die zich hebben bekeerd. Denk zomaar van wel. Ja, toch, daar doet God het toch voor, dat mensen wel tot inkeer komen. En zeggen, wat is dat toch een machtige God? Rahab de hoer, die hoorde van die machtige God. En ze besloot gelijk zich bij het volk aan te sluiten. Rahab de hoer, een ras echte heidin. Een hoer ook nog. Nou, toen ze van die God hoorde, hè, Rut had het ook. Die wilde ook mee terug. Uw God is mijn God, zei ze. Mooi, hè? Ja. Dus ja, heidenen kunnen ook tot bekering komen. Als christelijke mensen tot bekering kunnen komen, dan heidenen ook. Ja, natuurlijk. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Misschien is het ook wel gebeurd dat er mensen tot bekering zijn gekomen. Onder de indruk van Gods macht. Want die eigen goden, die kikkers, die ze verafgoten, wat waren dat nou voor goden? Hè? Ja. Ja, Gods algemene genade. Die is groot over ons. Ook over ons. En moet ons brengen tot waarachtige bekering. En tot een aanbidden van Gods genade. Wat gaat natuurlijk, het moest ons gaan, ja hè, om Gods persoonlijke genade van de bekering en de vergeving van de zonden en de vrede met God, die genade te mogen kennen. Nu, daar gaat het in dit hoofdstuk ook over. Want nu horen we voor het eerst dat er wel allerlei plagen komen, maar dat Gozen gespaard zal blijven. En dat betekent niet dat bij de vorige plagen Gozen ook geplaagd werd. Nee. Verderop dan wordt het ook weer een plaag gezonden naar Egypte. Daar valt ook Gozen niet onder, dus het wordt niet altijd steeds genoemd. Nee. Waarom? Ja, dat is wel een goede vraag vanavond. Waarom trof het de plagen? Troffen die Gozen niet? Waren die mensen beter dan de Egyptenaren? Nou, dat niet, hè? Nee, dat niet, hoor. Ze waren geen haartje beter. We komen dat volk heel goed te kennen. Dan krijgen we een vervolg. Als je Exodus en Leviticus en Numeri en Deuteronomium leest, dan zeg je wat een volk, hè? En verderop ook. Jozua, Richteren, gaan we door? Wat een volk! Waarom gingen die plagen niet naar Gozen? De Heere zegt een paar keer in dit hoofdstuk, dat trof me van de week ook alweer, hè? Het is mijn volk. Ja, het is mijn volk. Ze zijn wel bevoorrecht, ja. Ze zijn niet beter, daar heb ik het niet over. Wel bevoorrecht. Mijn volk. Want weet je hoe de geschiedenis begonnen is? De hele geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Die is begonnen toen Mozes daar als een schaapherder daar aan de voet van de Sinaï daar rondscharrelde met zijn dieren. En daar opeens een brandende braambos zag. Nou ja, dat zag hij wel meer. Ik heb ze ook wel eens gezien. Die zijn zo weg. Ja, dan komen ze met de zon, hitte in aanraking. En dan verschroeien die, verbranden, hup, weg. Dan zie je niks meer, is er niks meer van over. Maar Mozes die zag dat die braamstruik, die bleef branden. Dus dat was wel heel gek. Dus ze gingen naartoe. En toen is het begonnen. Hè? Toen hoorde hij de stem van God. Ik ben de God van Abraham, van Isaac. En van Jacob. Zo is het begonnen. Dat is het geheim. God is de verbondsgod. De God die zijn verbond, zijn genadeverbond opgericht heeft. Met dat volk, ja, met dat volk, ja, ja, met dat volk. Met dat volk opgericht. Om u te zijn tot een God, zei hij tegen Abraham, en uw nageslacht ook. En hij had een belofte gegeven aan dat volk, ja, aan dat volk een belofte gegeven. Dat uit dat nageslacht het zaad geboren zou worden en dat in dat zaad de ganse wereld gezegend zou worden. De ganse wereld. Een Messias-belofte. Dat is het geheim. Weet u, de Messias moest geboren worden. Dat was het besluit van God. De verlosser moest komen. En daar kon Farao niet tegenhouden. Die heeft het maar geprobeerd. En dan proberen ze, hebben ze heel lang, vele jaren, eeuwen, altijd geprobeerd om dat tegen te houden. Niet gelukt. En dat zit erachter. God is de verbondsgod en hij heeft besloten om de wereld te redden. Door zijn zoon te zenden. Hij heeft hij al beloofd aan dit volk. En dat zou gebeuren ook. En er is een belofte, dus een rijke belofte, ondanks dat volk. Ja, dat is waar, daar heb u weer gelijk in. Ondanks dat volk, ja. Maar dat maakt het juist zo rijk, zo diep, zo groot, zo hoog, zo breed. Die genade van God, dat richt hij op met zondaren, hè. Ja, je kan er, oh ja, er wordt een strijd geleverd in de kerken ook over die verbonden allemaal, hè. Het genadeverbond, het is opgericht met zondige mensen. Klaar. Met zondige mensen. Met mensen die de dood verdiend hebben. En dat blijkt wel heel goed uit Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut, 1 Koningen enzovoort. Gaan we door. Dat volk, hè. Maar de God van dat volk heeft redenen genomen uit zichzelf. En hij heeft dat volk afgezonderd. Ze moesten daar ook in Gozen wonen, om te voelen, om te leren dat God een uitzondering maakte dus. Een onderscheid maakte waar het niet is. Waar het niet is, nee. Dus daarom werden die plagen niet over Egypte over Gozen uitgestort. Nee, niet over Gozen. En ik hoop, en ik weet echt wel zeker, dat ook dat velen tot op de dag van vandaag toch, daar hoort u toch ook wel bij, hoop ik, tot verwondering en bekering hebben geleid. Heren, wat ben u toch goed, dat ik niet getroffen word door een of andere plaag, maar op een door de weekse dag weer onder het evangelie mag zitten. Ik ben niet beter, ik ben echt niet beter dan wie dan ook. Vind je dat ook? Vind je dat ook, ja? Niet beter zijn dan wie dan ook? Nee, hè? Nee, niet beter zijn. Soms moet je zeggen, slechter nog. Slechter dan de wereld. Of hij dat nooit? Nou, ik wel, hoor. Slechter dan de wereld. En dan toch nog weer onder het evangelie mogen zijn. En dan toch nog mogen horen dat er een weg is. Dat er een zaligmaker is. Die zaligmaker is gekomen, ja. En juist omdat God het recht zo lief heeft, want die zonde van Israël moet ook gestraft worden. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is natuurlijk wel weer dat je goed moet zien, hè. Ze werden dus bevoorrecht, maar hun zonde, daar moest wel voor betaald worden van Israël. Ja, natuurlijk. Ze waren precies hetzelfde als Egypte van nature, dus dat moest wel verrekend worden. Die schuld moest verheffend worden. God is rechtvaardig, klaar. Maar hij heeft een weg uitgedacht die ook weer zo wonderlijk is. En waarin dat bondsvolk nu delen mag. En waarin je nou echt delen mag als je ogen daarvoor open gaan en zegt, Heer, ik ben niet beter dan die Egyptenaar, ook niet dan die farao, die rare man. Mijn nek zit ook zo vast. Mijn nek zit ook zo vast. Kan ook zo vast zitten aan allerlei dingen. En ik ben wel eens gewaarschuwd. Ik heb wel eens een tik op mijn vingers gehad. Ik voelde het wel, hoor. Maar ik ben toch weer doorgegaan. Ja, ik ben niet beter dan farao. Nee, hoor, echt niet. Als je dat zeggen moet. Ja. Maar waar is de zonde van Gozen dan gebleven? Yeah. Wel, dan gaan we nog even terug naar die 11e plaag. Die 11e plaag, hè. Dat is de plaag die Christus getroffen heeft. Het oordeel. En dan zegt Jesaja 53, hè, u kent dat hoofdstuk wel uit uw hoofd natuurlijk. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Op Christus. De plage. De 11e plaag. Het oordeel. Het oordeel. Het oordeel van de scheiding met God. En de angsten der hel. De Godverlating. Dat is de straf. En die heeft Christus willen dragen. Daarvoor is hij ook gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, zegt Jesaja. Zie je wel, hij zegt niet, wij zijn beter. Wij dwaalden allen als schapen. En we keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Begrijpt u? Nee, zeker, nee. Begrijpen we niet, hè? Iets aanbiddelijks is dat, op hem doen aanlopen. Die tsunami van Gods toorn heeft Christus getroffen. En hij wist het van tevoren. Hij had zich ervoor over gehad. Hij wist dat het zou gebeuren. En hij deed er het liefde tot zijn vader. En ik heb al meer gezegd, en als je de vader een beetje leert kennen, dan begrijp je dat. Al zo lief heeft Jezus de vader gehad, dat hij zijn eigen leven gegeven heeft. Maar als hij jezelf leert kennen, dan zeg je waarom. Heer, hebt u dat gedaan? Omdat u mij lief hebt. Je leert ongelooflijke dingen geloven. Mij? Mij, heren? Mij? Ongelooflijk? En zo is het wel. Daar is Christus voor de dood in gegaan. Wij dwaalden allen als schapen en keerden ons en ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons aan aller ongerechtigheden, dat is ook alles, hè? Dat is ook alles, op hem doen aanlopen. En toen is de hitte van Gods toorn geblust. Ja. Voor degene die nu in schuldbelijdenis tot de Heer komen en zeggen, Heer, ik heb het niet verdiend, ik ben het waard dat ik net als farao voor eeuwig verzink in de wateren van uw toren. En voor die gaat de hemel open. Voor die gaat Gods vader hart open. Om te ontdekken dat het altijd al open stond voor je. Altijd al. En dat God dat heeft uitgedacht. Dat God het heeft uitgedacht. Zie je, zo kom je bij zo'n hoofdstuk als Exodus 8. Toch altijd weer bij het hart van het evangelie terecht. Hè? En daarom een lofzang. Een lofzang op de macht van God. En een lofzang op de rechtvaardigheid van God die de zonde moet straffen. Maar eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Dat is de lofzang op Gods genade waard. Want waar valt genade? Waar schuld schuld wordt. Waar ik beleid wie ik ben. Waar ik word wie ik ben. Daar wordt genade genade. En wordt God geprezen in zijn grote en ontzagwekkende en onbegrijpelijk en eeuwige genade, onderscheid gemaakt waar het niet is, en de dood ontkomen, het laatste oordeel ontkomen, vrij uit mogen gaan, allemaal om dat werk van Christus en om het bloed dat reinigt van alle zonden. En dat is hetgeen dat farao niet had, bedekking voor zijn schuld. Hebt u het al? Bedekking voor uw schuld. Zoekt u ernaar, vraagt u erom. Het is te verkrijgen, u weet waar, bij Christus. Bij God de Vader die zijn belofte vervult en voor wie we dan mogen zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Amen.